Welkom beste luisteraar, dit is Radiolab No Excuse, het programma waarbij we met middelbare scholieren op onderzoek uitgaan naar actuele thema's en daarna daarover met elkaar in gesprek op de radio. Mijn naam is Marjolein Vrijling, ik leid vandaag dit gesprek en dat doe ik natuurlijk met de leerlingen van het Metis Montessori Lyceum 4 HAVO. Laat je horen! Ze klinken nog een beetje voorzichtig, ze zijn een beetje gespannen, maar volgens mij is het gezonde spanning. We hebben vandaag onderzoek gedaan naar best wel lastig thema, maar het is toch ook een thema wat heel veel in ons leven voorkomt. In ons dagelijks leven, in het verleden, in het heden en misschien nog wel veel meer in de toekomst. Ik heb het over kunstmatige intelligentie. Nou denk je misschien, beste luisteraar, kunstmatige intelligentie. Ik val al bijna in slaap bij alleen die twee woorden. Nou, geloof me, deze uitzending gaan wij er proberen voor te zorgen dat dat niet het geval is. En we beginnen dan ook hier aan tafel met 8 experts. Die hebben onderzoek gedaan naar kunstmatige intelligentie. En ja, ik ben wel benieuwd, ook even een paar standaardvragen. Maar ik ben ook vooral benieuwd naar feitjes, weetjes, leuke dingen omtrent kunstmatige intelligentie. Maar eerst, Beza, onze eerste expert. Jij kan gewoon mij haarfijn uitleggen wat het nou precies is, hè?
Kunstmatige intelligentie is een programma of robot die zichzelf ontwikkelt. Siri, Google Now en Cortana zijn voorbeelden hiervan. Dit zijn slimme digitale assistenten die ons helpen met nuttige informatie om dat zeg maar op te zoeken. Die zoeken dat voor ons op en dan geven ze dat weer. Ze slaan onze stem ook op. Ja, dat is het.
En dat ze onze stem opslaan, wat is daar vervolgens dan het effect van?
Ze herkennen onze stem beter, waardoor ze alle informatie zeg maar beter kunnen geven en beter begrijpen wat wij bedoelen.
Oké, duidelijk. En ja, want je legt eigenlijk even duidelijk uit wat het nou precies is. Maar op welke manier wordt het nu al toegepast? Ik zei het even in de introductie, in het heden, al misschien eigenlijk ook al in het verleden en misschien nog wel veel meer in de toekomst. Maar nu, vandaag de dag, op welke manier vindt kunstmatige intelligentie plaats? Wie kan me daar wat meer over zeggen? Abrianna.
Zoals u al zei, in het dagelijks leven, vooral in het huishouden bijvoorbeeld. Je hebt de meeste mensen hebben wasmachine, vaatwasser. Je drukt op een knop en het wordt voor je gedaan. En ook op het gebied van werk, als je een bijbaantje hebt en je draait kassa, ja, dan wordt alles voor je berekend. Maar ook op school, want we gebruiken ook een rekenmachine, geruisrekenmachine. En als ik bijvoorbeeld een formule invoer, dan wordt het voor je getekend. Ja. Zo.
Dus eigenlijk hele simpele voorbeelden van op welke manier kunstmatige intelligentie al wordt toegepast. Als we nog een stapje verder gaan, zijn er nog andere manieren waar het te zien is, Risha?
Ja, in de zorg ook. Dan kan je zeg maar bloeddruk meten en je kunt ziektes herkennen met kunstmatige dingen. En je kan ook in een wapenindustrie robots en zo gebruiken, omdat dan kan je vermijden dat iemand zijn leven zeg maar verliest. En ook bij vriendschap of zo, als iemand eenzaam is, kan die persoon zeg maar ook een chatbot als vriend nemen.
Oké, duidelijk. Ik hoor hele verschillende uiteenlopende gebieden. Ik ben ook wel benieuwd. Hier in het publiek, zijn er ook dingen die je niet gehoord hebt of waarvan je denkt, hé, maar kunstmatige intelligentie vindt ook daar plaats. Wie kan mij daar iets meer over vertellen? Een ander gebied waar je zelf misschien mee te maken hebt, wat je zelf doet, Brahim? Kunstmatige intelligentie, waar?
Op het werk. Bijvoorbeeld voor gebouwen, op de luchthaven Schiphol. Kunstmatige intelligentie heeft daar een heel grote invloed op voor de passagiers die dagelijks door Schiphol reizen. Ja.
Oké, duidelijk. Een goed voorbeeld. Als het gaat over bijvoorbeeld als we onze laptop of onze telefoon, op welke manier vindt daar kunstmatige intelligentie plaats?
Bijvoorbeeld door middel van je wekker, opstaan, apps, WhatsApp, communiceren met je vrienden, met familie. Stel je voor je woont in Nederland en je familie in een ander land, kan je ze altijd nog bellen of skypen.
Oké, duidelijk. Dus een wekker, we hebben vliegveld, we hoorden werk. Ja, en we hoorden ook vaak, tenminste wat ik wel eens te horen krijg, is Netflix, Spotify, Siri, al die. Maar hoe, op welke manier vindt dat dan plaats? Wat is daarin dan de kunstmatige intelligentie? Raoul?
Nou ja, het is ook wel interessant als we kijken naar Netflix. Als je dan een film bekeken hebt, geeft hij ook meteen nieuwe voorbeelden van andere films die daar erg op lijken. Als je de film leuk hebt gevonden, als je hem uit hebt gekeken, kijken ze naar die voorbeelden van, hey, wat vind jij nou leuk? En dan geeft ze goede nieuwe films voor. En daardoor blijf je maar in een cyclus lopen van goede films die jij ook leuk vindt.
Ja, en daar zijn sommige mensen heel positief over, anderen ook weer niet. Sowieso ben ik wel benieuwd naar de mogelijke voordelen nou van kunstmatige intelligentie. Jasmina, daar kan je me iets meer over vertellen, hè? Wat nou precies een voordeel zou kunnen zijn? Vertel.
Nou, kunstmatige intelligentie levert banen op die we nog niet kennen. Daarnaast kunnen mensen hierdoor ook efficiënter bezig zijn met andere dingen.
Nou, oké.
Jij wilde iets aan toevoegen, Aya? Ja?
Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld huishouden. Op het gebied daarvan is kunstmatige intelligentie erg uitgebreid geworden. De komende tijd, bijvoorbeeld, je kan een stofzuiger innemen die gewoon alles voor jou doet. Dan heb je als mens meer tijd voor jezelf. Dan hoef je niet meer te stofzuigen, maar kan je gewoon lekker aan je werk zitten. En dan heb je een robot die dat voor je doet. Daarnaast, door de komst van kunstmatige intelligentie, kunnen mensen met een droom die zij al eerder hadden van ik wil iets doen met programmeren of met robots, ze hebben zich meer een beetje uitgebreid op dat gebied. En dat zijn dus eigenlijk de mogelijke voordelen van kunstmatige intelligentie.
Ik hoor vooral ook inderdaad dus die tijdbesparing, dat zij dingen kunnen overnemen. Bijvoorbeeld robots die het huishouden voor jou kunnen doen. Ja, oké, duidelijk. Maar nadelen zijn er ook te vinden. Want we hebben een enorm debat over, is het nou goed of niet? Nadelen. Wie kan me daar wat meer over vertellen? Ja, Jippe.
Ja, ik denk dat er zeker ook nadelen kunnen zitten aan kunstmatige intelligentie bij machines en robots. Wat ik me bijvoorbeeld afvraag is, in hoeverre hebben wij straks nog invloed op de beslissingen die robots nemen? Want op het moment dat zij zelf gaan nadenken en zich gaan ontwikkelen, kan ik me voorstellen dat er een punt komt waarop de robot slimmer wordt dan de mens of eigen meningen gaat vormen. Dit kan voor problemen zorgen en misschien zelfs conflicten in de politiek opleveren. En wat ik me ook wel, wat ook wel een angstaanjagende gedachte is, dat robots straks in staat zijn om alles in ons leven over te nemen. Dus zowel banen als dagelijkse bezigheden. Maar wat zou dat kunnen betekenen voor de economie of de gezondheid van de mens?
Ja, want daar gaan over straks ook een ander deel van de leerlingen ook over in debat, hè? Dus robots die banen overnemen. Nou, daar zijn de leerlingen totaal niet met elkaar eens. Even heel kort, even een voorproefje. Robots, maken het ons leven beter? Wat denk jij?
Ik vind van wel, want het heeft verschillende voordelen, zoals het kan eenzaamheid voorkomen en het is ook motiverend.
Oké, dus even vast een voorproefje straks op het debat. Ik ben toch eigenlijk wel benieuwd. Ik hoor nadelen, ik hoor voordelen. Maar het is toch ook gewoon heel erg leuk. Het is toch te gek, al die nieuwe dingen die ontstaan. En het is spannend, weet je wel, dat we Netflix hebben. Hoe fijn is dat? Maar ook leuk toch als je op je nieuwste telefoon allemaal nieuwe gadgets hebt. Nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Zijn er ook gewoon leuke nieuwe feiten, weetjes? Wat zijn de laatste ontwikkelingen? Heeft iemand daar onderzoek naar gedaan? Yes, Raoul, vertel.
Zeker. Ik heb een beetje onderzoek gedaan naar hele grappige, gekke feitjes. En voor het eerst heb ik er sowieso één leuke. Er wordt ook heel veel muziek gemaakt met artificial intelligence. Bijvoorbeeld een maker Warp. Warp is een album, geloof ik, wat uit is gekomen met artificial intelligence. En het is best wel vet hoe je kan zien hoe ook hits worden aangepast met artificial intelligence. En waardoor dat dus meer potentie heeft op een hit en waardoor eigenlijk de muziekindustrie ook verandert.
Dus kunstmatige intelligentie kan ook voor zorgen dat economisch het beter gaat voor bijvoorbeeld zo'n muziekbusiness. Oké, ga verder.
Maar ik heb ook even wat minder goede feitjes. Bijvoorbeeld Microsoft had een AI uitgebracht, dus artificial intelligence, kunstmatige
het blijft een moeilijk woord, hè? Ja. We hebben het nu al 6 keer gemerkt, geloof ik.
Nou ja, je hebt eigenlijk meerdere benamingen voor. Je kan het AI noemen, AI, artificial intelligence, kunstmatige intelligentie. Ik noem het gewoon even AI voor de mensen thuis. Die heeft een chatbot aangemaakt op Twitter. Die heet het Tai. Tai was een project van Microsoft. Zijn eerste tweet was, kreeg hij een tweet van een persoon. En toen heeft hij gezegd, humans are super cool. Dus hij was eerst heel optimistisch. Maar op een gegeven moment gingen mensen ook negatieve dingen naar hem schrijven. En wat vind je van dit en dat. En na ongeveer een halve dag begon hij te zeggen bijvoorbeeld, I hate feminists and they should die, all die and burn in hell. Dus het ging een beetje de slechte kant
op. Dat is gewoon niet een mens die dat schreef.
Ja, en op een gegeven moment ging hij ook zeggen... Hitler was right, I hate the Jews. En het ging nog veel verder, maar ik zal niet alles gaan opnoemen.
Ik wilde nog wel eentje horen. Eentje.
Nou ja, het was ook wel grappig, want iemand had ook getweet over Trump. En toen begon hij ook over die muur die ze wouden bouwen...
Nog steeds, hè?
Ja, zeker. En toen begon hij te zeggen over... Ja, we gaan die muur bouwen en de Mexicanen gaan ervoor betalen.
Dat zei die robot allemaal?
Ja, en hij zette het gewoon vol op Twitter. En ook over wiet. Hij begon heel veel te tweeten over wiet. Dat hij dat voor politie aan het roken was en zo. En dat hij echt spuren scheid had.
Ik lach er eigenlijk wel om, maar het is natuurlijk best wel heftig.
Ja, zeker.
Zeker als je kijkt naar zo'n verhaal van Hitler, wat je net zegt. Ik bedoel, hoeveel mensen daarmee wel niet... keihard gekwetst worden en ook gewoon denken van wat is dit nou? Maar goed, we horen even een paar ontwikkelingen en dus ook welke kant op kan gaan. Nog één laatste, Raoul?
Ja, laatst was er ook een project van Facebook. Zij hebben twee robots, dus twee AI-programma's gemaakt die naar elkaar gingen chatten en op een gegeven moment gingen ze opeens een hele andere taal spreken. Een taal die wij helemaal niet kenden. Want dat was gewoon een taal die ze zelf hadden gecreëerd... om met elkaar opdrachten aan elkaar te geven. En dat was best wel gevaarlijk. Toen hebben ze ook meteen... Mark Zuckerberg heeft zelf gewoon die stekker eruit getrokken... en heeft gewoon gezegd, dit gaan we niet verder doorzetten. Want,
Mark Zuckerberg was de oprichter en is natuurlijk ook de baas van Facebook. Zeker. En vanuit daar was dit experiment opgezet. En dat liep dus volledig uit de hand... Ik heb een beetje wat van meegekregen. En inderdaad, die chatbots, die chatrobots, die creëerden een eigen taal, zoals je zegt, hè?
Ja, dit is rond 2016, 2017 gebeurd, deze twee projecten. Dus ook met die Microsoft-project. Maar je ziet ook alweer, we zijn nu al een paar jaar verder. En als wij dat weer zouden doen, ik denk dat het best wel gevaarlijk is als we kijken... hoe dat doorgaat.
Oké, helder, duidelijk. Dankjewel, Raoul. En ook wel een beetje angstaanjagend. Ja, ik zou graag nog tot slot even aan de experts willen vragen. Ja, een toekomstscenario. Misschien 1, 2 toekomstscenario's die we kunnen voorspellen. Ik ben wel benieuwd. Wil jij daar iets meer over vertellen, Flynn?
Ja, als we AI uiteindelijk goed kunnen designen en programmeren... dan kan het uiteindelijk functioneren als een mens... waardoor het heel veel opdrachten kan doen. Het kan bijvoorbeeld cybercrime stoppen... maar het kan ook in beveiligingscamera's worden geprogrammeerd... waardoor het bijvoorbeeld al kan zien wanneer een misdrijf wordt gedaan. Of, het kan ook gezichtsherkenning worden krijgen... waardoor dus als iemand over straat loopt die iets heeft gedaan... die gezocht wordt... kunnen ze die vinden, automatisch bijvoorbeeld een bericht sturen naar de politie. Maar het kan ook in de koelkasten zitten. Het kan bijvoorbeeld herkennen wanneer iemands melk op is, ik zeg maar wat, een bericht sturen dat hij dat moet kopen. Het kan overal in zitten. Maar,
is dat nou positief of negatief?
Dat is zeker positief. Maar er zijn ook mensen die er sceptisch over waren, zoals Stephen Hawking.
En wie is dat, even voor de duidelijkheid? Wie kan me dat uitleggen, Stephen Hawking? Kom eens eventjes dichterbij uit het publiek, Ines.
Hij was een beroemde natuurkundige en scheikundige. Als ik het goed heb, was het meer op natuurkunde gericht. En hij had een paar toekomstverwachtingen. En onder andere was dat ook robot. Hij was daar dus ook sceptisch over.
Ja, daar vertel je inderdaad wat meer over, hè? Nu, Flynn. Wat zijn sceptisme? Sceptische houding ten opzichte van robots?
Nou, een voorbeeld is... Wij hebben nu controle over, laten we zeggen, honden. Ze kunnen er niks over doen. We hebben nu gewoon de controle over. Maar omdat wij nu de slimste zijn, maar als AI uiteindelijk zover is dat het ook dat het ook heel slim is, het is nog slimmer dan ons, dan kunnen zij controle over ons nemen, waardoor zij alles overnemen wat wij doen en misschien zelfs de wereld kunnen overnemen. Dus het is een verre toekomst, misschien ook
de
niet.
De wereld overnemen, ik hoor dat vaker, maar hoe dan? Ik zie dat toch gewoon even niet vormen. Tegelijkertijd, ik begrijp heel goed die angst en ik geloof ook Stephen Hawking eerder dan dat ik mezelf zou geloven. Dus wat dat betreft neem ik het helemaal aan. Alleen ik zie het gewoon even niet vormen. Wie kan me dat toch nog even helder? Flynn, wil je nog een poging doen, maar toch nog even helder uit te leggen, hoe nemen ze het dan over? Of iemand anders mag ook, als je zegt, Flynn.
Ja, nee, ik vind het prima als iemand anders het doet, hè.
Ja?
Ja.
Raoul?
Nou ja, als we kijken naar de meeste artificial intelligence heeft vaak toegang tot internet, dus ze kunnen eigenlijk bijvoorbeeld leren hacken, en dan kunnen ze bijvoorbeeld andere computers hacken en daarop hun programma downloaden, waardoor ze opeens op die computer zitten en die computer kunnen afluisteren op alles op die computer kunnen doen. Waardoor we kunnen wel zeggen, neem de stekker uit het stopcontact. Maar wat nou als het op de pc van de overbuurman zit of op de andere kant van de wereld? Hoe gaan we daar de stekker eruit trekken en zorgen dat het daar niet is en wel op één computer blijft? Dat is eigenlijk bijna onmogelijk als ze zo ver gaan, waardoor de wereld ook heel makkelijk kan overgenomen worden als de... Als er bijvoorbeeld meerdere robots komen die elkaar gaan bouwen. Of het klinkt allemaal heel crazy, maar op een gegeven moment zijn we wel op een punt dat het mogelijk is. En dat punt is heel dichtbij.
Oké, okay, helder. Nog een toevoeging vanuit het publiek, Sinevanne?
Ja, even toevoegen op wat de expert Raoul zei. Het gaat ook om het feit dat bijna alles nu digitaal is en alles zeg maar een AI heeft. Dus als er een AI is die zo... intelligent is geweest, dat hij dan eigenlijk alles overal in kan hacken. Als je nou een koffiemachineapparaat hebt of wat dan ook, kan hij dus een zeg maar virus erop downloaden of wat dan ook, zijn eigen software. Zodat ook je mobiel zelf je er niet meer in kan of dat je zodanig verslaafd bent. Dat je dus gaat doen wat dat ding je zegt.
Aha, duidelijk. Ja, want eigenlijk meteen in het verlengde hiervan denk ik ook nog, heb ik nog niet gehoord. Dus ja, wat gebeurt er met al die gegevens die je allemaal maar eigenlijk te pas en te onpas invoert? Dus de gegevens van Netflix die je invoert, Siri die steeds jou meer leert kennen op je telefoon, Spotify die precies weet welke muziek. Ja, dat kan natuurlijk heel veel voordelen opleveren doordat we mooie films aangeboden krijgen, de beste advertenties of Siri precies laat horen wat wij, waar wij naar op zoek zijn. Maar zitten daar ook negatieve kanten aan? Even tot slot, voordat we naar het debat gaan straks. Wat zou daar dan ook weer met die gegevens? Wat zou daarmee kunnen gebeuren? Daar ben ik wel benieuwd naar. Sinevanne.
In al onze gegevens, bijvoorbeeld bankgegevens. We hebben een app voor de bank, we hebben een app voor social media. En daarop heeft ook heel persoonlijke dingen. Als je nou in je bankgegevens kan gaan, kan dus al je geld van je afnemen. En als het ook in je persoonlijke gegevens kan gaan, kan het ook zeggen dat de persoon dat heeft gezegd dat het niet helemaal niet zo is. Dus als ze dat kunnen doen, kunnen in plaats dat zij dus zeg maar fysiek of iets doen met andere robots, gewoon de mens tegen elkaar laten keren. Dat wij zelf chaos veroorzaken.
Zo, ja, even nogal een doemscenario. Een grote chaos wordt het gewoon straks. Tot slot, Raoul, ja?
Ja, het is ook wel heel interessant als we kijken naar inderdaad privacy. Zoals Facebook slaat al onze berichten op, alles slaat ze eigenlijk op. Het ligt er natuurlijk aan wat je gebruikt. Als je de bank gebruikt, is dat betrouwbaarder, zoals we zeggen. Die slaat niet alles op, maar... we kunnen ook ons afvragen waar is onze privacy op dit moment? Hebben wij überhaupt nog privacy? Er was laatst ook uit onderzoek gebleven dat Google eigenlijk ons afluistert om ook met een AI gewoon goede advertenties te geven. Dus dat is zelfs tegen de wet, maar hoe ga je dat
controleren? Is op zich wel fijn, toch? Op gepersonaliseerde advertenties.
Ja, maar als je dan in de kamer praat over je hondenvoedsel, dan krijg je een half uur later advertenties over hondenvoedsel. Zonder dat je daarnaar hebt gezocht, zonder dat je enige dingen hebt gedaan. En het komt gewoon puur omdat je gesprekken analyseren als Google openstaat.
Ja, ik vind het spannend. Ik vind het ook echt een ontwikkeling waarvan ik denk, ja, aan de ene kant dus heel fijn en heel verleidelijk. En aan de andere kant zijn er ook heel veel haken in de ogen en mogelijk dus ook hele heftige doemscenario's te bedenken. Nou, daar hebben we het dus vandaag over. Zometeen gaan we met de leerlingen van het Metis Montessori Lyceum in debat. Dan gaan ze hun verschillende perspectieven laten horen op die ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Nou, ik hoop dat je zometeen lekker blijft luisteren. Nu eerst muziek. Tot zo.
Stupid on stage, robot rapper. Flex, he ain't no trapper. You a robot rapper. Robot rapper. You a robot rapper. Ice don't make you hard, robot rapper. Flex don't make you hard, robot rapper. I can hear it in the mic. You a robot rapper. I done did everything in my life to try and make it. I am not a robot rapper. I cannot fake it. Money elevated, so the haters hate. A lot of rapping sound is outdated. Streets demand, so y'all gotta play it. Walk, I know you hate when y'all hear that sound. Bruce Ball, we the new dog pound. Rappers trying to take it, it might not sound what they love. My gangster click. I can't do no media training. Shout it, fuck that robot shit. If you tell the truth, keep the real in the booth. Y'all sweeter than the rotten tooth. Robot rapping, robot trapping, robot flagging.
Yeah, I'm G-sagging, my flag all green. Disrespect the team, I'ma spray like oil sheen. I mean, fuck em, walk em.
Hey, y'all, the fuck a robot rap, man. Real talk, man. We gon' kick that real shit, man. Y'all niggas kick them lyrics, man. We kick that 1,000 shit. If I put this grease, I won't be rapping. Kick off.
You a robot rapper. You. Robot rapper. You.
Oh, you should grab a pair. I don't tuck the ice, niggas wanna knuckle up. I'ma start popping, teaching niggas not to fuck with us. You niggas talk a good game, but I be wrecking shit. Scare ass niggas like hoes, and I check a bitch. Hit a lick, break it down, let it rock on your block. I ain't never been to the range, but I'ma show shot. You niggas rappers, we riders, it's the Brick Squad. Killer Clan, Vice Lords, Bloods, nigga, Hit Squad. Fuck a punchline, I'm coming at you with the jammy. And I keep that bitch clapping like she won a Grammy.
Man, you fake ass rappers and shit. I don't really fuck with motherfucking rappers, man. You motherfucking Hollywood ass niggas. You already know I run motherfucking Chicago. Get in line, roll with it, get rolled the fuck over. Let's go.
I'm a robot rapper. You. Robot rapper. You. Told what to say. Stupid on stage, robot rapper. Flex, he ain't no trapper. You a robot rapper. Robot rapper. You a robot rapper. Ice don't make you hard, robot rapper. Black don't make you hard, robot rapper. I hit in the mic, you a robot rapper.
On the mic, they turn the Terminator. On the Swasha niggas. I'm the fake rapper, exterminator. I squash a nigga. They so auto-tuned, so animated. My flow so sick, bitch, it's contaminated. I get on the track, no pen, no pad, and animate it. Y'all so fake, blasted, laminated. We Brick Squad, monopolize. Real money, that's the enterprise. Hit Squad, Taliban, we terrorize. Try to compromise, don't need to try to compromise. He get full of that liquor, thinking he two pots. Now they hollering for they need, I fired two shots. Got it.
Yeah, old pussy ass nigga, I'm taking shots at y'all. Fuck a hot cookie, nigga. Y'all know who I am, nigga. Keep on that nigga. I used to hit take lunch money from. Fuck, nigga. And if you feel like I'm talking to you pussy, squad, fuck, I am.
You a robot rapper. You robot rapper. You told what to say. Oh, robot rapper. Look stupid on stage. Robot rapper. Flex, he ain't no trapper. You a robot rapper. Robot rapper. You a robot rapper. Ice don't make you hard. Robot rapper. Flex don't make you hard. Robot rapper. I could hear.
Welkom terug bij Radiolab No Excuse, het programma waarbij we met middelbare scholieren op onderzoek uitgaan naar actuele thema's en daarna daarover met elkaar in gesprek op de radio. Ja, ik zit hier nog steeds met de leerlingen van 4 HAVO Metis Montessori Lyceum in de OBA, de Openbare Bibliotheek Amsterdam. En we hebben de hele dag onderzoek gedaan naar kunstmatige intelligentie. Voor de muziek hoorde je 8 experts hier bij mij aan tafel aan het woord. En die vertelden iets meer over wat het nou precies is en op welke manier we het ook terugvinden. Nou, nu zijn we aanbeland bij het debat. We hebben een stelling en die luidt: kunstmatige intelligentie maakt ons leven beter. Dan ben ik wel benieuwd wie het hier mee eens is. En ik zie hier Ines, dus ik geef jou het woord. Op welke manier, bijvoorbeeld in het dagelijks leven, zeg jij ja, kunstmatige intelligentie maakt ons leven beter?
Het is zelfs essentieel, want in deze tijd gebruiken we artificial intelligence heel vaak. Misschien heb je het niet door, maar door middel van WhatsApp, Netflix, Spotify, YouTube, et cetera. Dat is in principe gewoon artificial intelligence. Soms is het wel fijn als jij op zoek bent naar nieuwe muziek, dat je dan ook een recommendation krijgt van de genre die jij ook echt leuk vindt. En het kost ook minder tijd. Dan zit je niet de hele tijd te zoeken naar dat ene nummer dat je zo graag wil. En ja, tijd is kostbaar.
Dus jij zegt, het maakt ons leven beter.
Ja. Nou, je medestanders zijn het ermee eens. Maar ik geloof ook een paar mensen niet. Ik geef graag het woord aan... Wat is je naam? Ik zie het niet, helaas. Zeg maar.
Emina.
Emina, vertel.
Ik begrijp dat jij het heel erg leuk vindt dat er AI is. Maar ik wil wel duidelijk maken wat het verschil tussen AI is en de techniek wat we nu gebruiken. AI is zeg maar iets dat zichzelf ook ontwikkelt nadat jij het hebt gecodeerd. Dus er vindt een ontwikkeling plaats zonder dat jij dat wilt. En een wekker bijvoorbeeld, als ik dat als voorbeeld neem, is dat niet echt heel erg gezond voor ons. Want we weten dat een mens allemaal biologische klokken hebben. En als we ook kijken in de geschiedenis, dan merken we dat we het toen ook niet met een wekker deden. En daarom hoeft het nu ook niet.
Kijk, je hebt een mooi argument, maar dit is wel zeker artificial intelligence. Kijk, kort samengevat, het observeert en het past toe. Dat is hetzelfde als YouTube, Spotify en Netflix. Jij kijkt de film, het observeert de genre en hoe vaak jij dit soort films kijkt. En dan kan Netflix of Spotify aannemen dat je het leuk vindt en dan gaan ze recommendations geven in die genre. Dat noem je artificial intelligence. Niet alleen dat ontwikkelt zonder dat jij het wilt, maar als jij het de power geeft om het te ontwikkelen, dan is het pas zonder dat jij het wilt. Nou, eigenlijk als je het in de eerste plaats doet, dan wil je het eigenlijk wel.
Oké, er wil iemand op ingaan aan de overkant. Yes.
Ja, maar jij zegt net dat hij die genre bestudeert en zo. Maar misschien wil ik dat helemaal niet. Misschien wil ik niet dat YouTube weet waar ik van hou.
Waarom zou je het niet willen?
Waarom bijvoorbeeld misschien dat ik de ene keer iets ben geïnteresseerd in iets ben geïnteresseerd en iets wil opzoeken voor school bijvoorbeeld en dan zie ik alleen maar van dat onderwerp terwijl ik dat bijvoorbeeld alleen maar van tekenfilms hou, dan komt dat er niet voor.
Oké, dus het bedient niet altijd al je wensen.
Nee.
Oké, duidelijk. Xinevanne, ben je het hier mee eens?
Nee, ik ben het hier niet mee eens. Als je kijkt naar het feit dat jij zei net dat dat misschien wel doet, maar dat jij dat ook niet, misschien ook niet wilt. Het ding is dat bijna alle apps en ook zeg maar Netflix, even voorbeelden pakken, Netflix, Spotify, al dat soort apps, die gebruiken gewoon AI. Als jij erop gaat, je zoekt ergens naar en je luistert daar voor een tijd, dan gaat hij dus een playlist maken en dan is er altijd op Spotify van gebruikt gemaakt voor bijvoorbeeld ja Nazim, ik neem gewoon een naam, dat het voor die persoon is geprogrammeerd. En dan heb je ook nog andere dingen. Het hangt er gewoon af van waar naar je zoekt.
Oké. Het hangt gewoon af waarvan je zoekt. Maar het is me toch niet helemaal duidelijk. Kunstmatige intelligentie komt dus voor, hè, in de vorm van bij Spotify, bij Netflix. Ja, het is toch eigenlijk, als ik zo eerlijk kijk, even op dit moment denk ik, ja, alleen maar prima toch, als ze mij vertellen waar ik naar misschien wel leuk vind om naar te luisteren. Het wordt me niet opgedrongen, maar het wordt me alleen maar aangeraden. Wat zijn er dan toch mogelijk negatieve effecten van? Van dat kunstmatige intelligentie binnenin Spotify, Google, Netflix. Ik begrijp het nog steeds niet helemaal. Joelle?
Nou, tuurlijk is het leuk dat als jij Netflix kijkt en je hebt twee series gekeken die over een bepaalde genre gingen, dat je daarna weer op Netflix ging de volgende dag en dat je ziet van, hey, dit is 93% jouw match. Maar maakt dat, en hetzelfde met YouTube, jij kijkt 5 filmpjes over een bepaald onderwerp en daarna krijg je de volgende dag aanbevolen van, hey, hier, dit is leuk of dit is leuk. Maar maakt dat je niet luier, want in eerste instantie zoek je zelf dat filmpje op. En in tweede instantie ook. En daarna komt er aanbevolen dit 93%, aanbevolen dat 95%. Maakt dat jou niet gewoon luier?
Dus eigenlijk is dat je punt. Een negatief effect. Het veroorzaakt luiheid. Kunstmatige intelligentie in ons dagelijks leven. Nazim, ben jij het hier mee eens?
Nee, eigenlijk niet. Dus wat jij eigenlijk bedoelt, dat wij mensen altijd lui moeten blijven.
Leg eens uit.
Ze bedoelt dat de mensen in het algemeen luid worden als de technologie bevordert. Maar dat is eigenlijk niet waar.
Op welke manier bijvoorbeeld vind jij dat helemaal niet aan de hand? Wat zijn er bijvoorbeeld ook apps of kunstmatige intelligentie vormen te bedenken die juist ervoor zorgen dat je niet lui bent?
Ik weet niet in het dagelijks leven, maar ik weet wel in andere aspecten, zoals in de zorg of zo. Volgens mij vermindert kunstmatige intelligentie de last voor oudere mensen. Maar niet alleen voor oudere mensen eigenlijk, maar voor alle mensen. Zoals Dan denk ik niet alleen aan apps en zo, maar bijvoorbeeld ook aan robots.
Op wat voor manier worden robots dan ingezet? Bijvoorbeeld bij ouderen of eenzame mensen? Wat doen ze dan? En op welke manier vind jij dat een positieve ontwikkeling?
Als voorbeeld zou ik zeggen in Japan. Dat zijn robots gemaakt voor het huishouden. Daardoor, door die robots hebben mensen meer tijd om naar buiten te gaan, aan het werk te gaan en veel meer dingen die ze eigenlijk niet konden doen.
Oké, duidelijk. Ja, het is wel goed om even verder door te gaan op die zorg. Voor ouderen, voor mensen die het nodig hebben. Ja, luiheid kan het veroorzaken, maar eigenlijk ook kunnen het dus betekenen dat zo'n robot ervoor kan zorgen dat het huishouden gebeurt. Hoe fijn is dat? Ja, laat je horen. Wie is het hier niet mee eens? Joëlie?
Nou, ik ben het er niet mee eens. je zegt van artificial intelligence kan bijvoorbeeld ons huishouden overnemen. En wat hebben wij daaraan? Houden we dan meer tijd over om bijvoorbeeld naar onze baan te gaan? Of hebben we die baan later niet door al die artificial intelligence, omdat ze al onze banen overnemen? Houden we dan meer tijd over om buiten te gaan sporten 37 uur per week? Of gaan we dan 37 uur per week vaker naar Netflix kijken, wat ook te maken heeft met artificial intelligence?
Dus die luiheid wordt eigenlijk alleen maar bevorderd. En eigenlijk juist niet teniet gedaan. Nassim?
Nou, ik denk dat door die artificial intelligence dat je van je leven kan genieten. Want je leeft maar één keer, toch?
Je leeft maar één keer en daar helpt artificial intelligence je bij. Esra, kunstmatige intelligentie maakt ons leven beter. Als het gaat even op het gebied van zorg. Hè? Gehandicapten of mensen die het nodig hebben. Ouderen, mensen die slechter been zijn. I don't know. Eenzame mensen. Is dat nou een goede ontwikkeling?
Je kan het van twee punten bekijken. Maar eigenlijk zitten er meer nadelen aan dan dan voordelen. Want een voordeel is bijvoorbeeld dat je een heel technologisch ding hebt wat je kan helpen. Maar als eerst kost het enorm veel geld. Dat AI kost superveel geld, wat je beter kan gebruiken voor andere dingen. Of kan gebruiken voor meer doktoren die dan onderzoek kunnen doen, waardoor ze zelf die mensen kunnen helpen in plaats van zo'n technologisch apparaat. Daarnaast is het nut van AI nog niet eens bewezen, volgens het Centrum van Ethiek en Gezondheid. Omdat patiënten die bijvoorbeeld een AI-product gebruiken voor hun, om te helpen met hun gezondheid, dat ze daar eigenlijk niet veel over weten. Ja.
Het is gewoon nog niet aangetoond. Het is niet bewezen, zeg jij, hoeveel positieve effecten het heeft eigenlijk. Of überhaupt positieve effect heeft. Ines, jij wil hierop ingaan.
Ja. Volgens Intel is er juist een grote kans dat er meer banen vrijkomen bij artificial intelligence. Kijk, een tijdje geleden toen de computers kwamen, was iedereen ervan overtuigd dat niemand meer, dat alle banen zouden overgenomen worden. Maar toch zijn er nog steeds banen die te maken hebben met computers. Bijvoorbeeld het repareren van computers, computers innoveren, dit, dat. Maar ook, bijvoorbeeld, artificial intelligence kan ook heel erg nuttig zijn in de medische kant. Bijvoorbeeld, er zijn heel veel gevallen dat patiënten doodgaan aan hele simpele dingen, zoals een allergie in het medicijn. En dokters werken heel lang achter elkaar. Ze worden moe. En dat soort dingen zien ze over het hoofd. Het is heel klein, maar dat zien ze over het hoofd. Als er nou bijvoorbeeld een robot is of een apparaat die dat kan detecteren in medicijn en dat dan kan voorkomen, dan dat is heel handig. Ja.
Oké, ik hoor eigenlijk twee dingen. Even kort. Je zegt, als ik het goed heb begrepen, dat de ontwikkeling die toen de computer uitkwam, hè, dat we toen ook allemaal dachten, oh, de computers nemen ons werk over. En uiteindelijk zijn er allemaal banen juist misschien wel bijgekomen door die computer, of hebben we die helemaal geïntegreerd. En aan de andere kant zeg je, het kan juist heel goed in de medische wereld toegepast worden en juist misschien ook ontzettend veel voordelen hebben. Ja, nog even terug dan inderdaad naar dat werk dat overgenomen wordt door robots. Dat werd door computers toentertijd ook gedaan, zoals Ines zegt. Is dat nou een goede ontwikkeling of moeten we daar een beetje bang voor zijn? Esra?
Ik vind dat we zeker er bang voor moeten zijn. Want ja, oké, kan heel erg goed zijn. Er kunnen veel banen ontstaan. Er kunnen veel gelegenheden zijn om meer mee te gaan met de toekomst. Mee te gaan met de mensen. Mee te gaan met onze hersenen die zich ook ontwikkelen met de tijd mee. Maar dat is niet goed, vind ik dan. En niet alleen ik, maar ook onderzoekers van de OSCE of OSO, ja, OSO, die ook onderzoek hebben gedaan dat 66 miljoen banen in 32 landen zijn al zijn ingenomen door robots. 66 miljoen, dat herhaal ik even, want 66 miljoen is best wel veel. En wij mensen kunnen dan ook onze baan verliezen en ook geen winst maken en geen geld binnenkrijgen. En we kunnen daar niet echt makkelijk van overleven.
Oké, Brahim, jij staat te popelen om hierop in te gaan. Vertel.
Wat Esther net zei en u mevrouw Marijke, of we bang moeten zijn van kunstmatige intelligentie. Nou, ik vind van niet. Want kunstmatige intelligentie kan worden ingezet bij luchthavens, bij de politie of treinstations. Dit leidt dan tot minder inbraken, diefstal en fraude, zeker weten. Waardoor de wereld een stuk veiliger plek wordt voor de mens. En kortom, het maakt de wereld globaler.
Oké, iemand vanuit het publiek wil er ook graag even op ingaan. Raoul.
Ja, ik vind het heel interessant wat hier allemaal wordt gezegd. Maar ik vraag me ook af, wat is echt de ethische kwestie? Van, maakt het ons leven echt beter? Of brengt het ons eigenlijk alleen maar gewoon een simpele weg naar luiheid? Want dat vraag ik me gewoon puur af. Ik sta er nu objectief in. Maar helpt het ons echt of brengt het ons eigenlijk alleen maar luier? En later misschien zelfs worden we misschien wel niet meer de slimste. Wat voor onderzoek is daarna gedaan en wat zijn daar de dingen van?
Ja, eigenlijk wel mooi, want inderdaad is precies natuurlijk waar ook de stelling uiteindelijk echt over gaat. We horen op het gebied van werk, op het gebied van in ons dagelijks leven. Maar maakt het nou, als we even ons echt daarboven, of even bovenuit stijgen, maakt het ons leven nou beter? Daar ben ik wel benieuwd naar. Xine Vanne.
Ja. Om je vraag te beantwoorden over luiheid of niet. Als je nou kijkt, het hangt er ook vanaf zeg maar, wat je dus gaat doen. Als je nou een stofzuiger haalt die dus al je werk voor je doet, heb je heel veel tijd over. En als je heel veel tijd over hebt, ga je als mens ook nadenken van, hey, ik moet denken aan mijn gezondheid. En daar zijn dus ook apps voor met AI die je daarbij helpen. Als je nou zo'n app downloadt, er zijn heel veel van die apps, die zeg je dan van, oké, vandaag, nu moet je water drinken. En nu moet je dus gaan rennen en zo. Die is dus voor jou geprogrammeerd om te kijken wanneer de beste tijd voor jou is om dat allemaal te doen. En ook op het gebied van eenzaamheid, dus zorg. Er zijn kinderen die vaak in het ziekenhuis worden moeten gaan voor een hele lange tijd. Die missen dan heel veel van school en kunnen dus gewoon de lessen niet bijwonen. Als er dan zo'n robot is met AI intelligence die dus dan je oren en ogen kunnen zijn in de klas, raak je niet achter. En daardoor kun je dus gewoon verder met je school wanneer je teruggaat.
Eline.
Ik wil even helemaal terug naar wat Ines zei, dat er nieuwe werkgelegenheid ontstaat. Maar wat als mijn werk, wat ik heel graag wil studeren, toch niet meer mogelijk is, omdat er te veel robots zijn? Een voorbeeld uit mijn dagelijkse leven. Ik wil heel graag verloskunde studeren. Maar wat als er over 10 jaar geen verloskundigen meer nodig zijn? Maar ik wil het heel graag, hè? Ik wil, echt jarenlang wil ik verloskundige worden. Is dat dan nog gezond, ook psychisch gezien?
Zoals ik al eerder zei, is artificial intelligence handig voor de kleine dingen die je over het hoofd ziet. En het groeit met ons mee. Ik denk niet dat er plots opeens alle robots de baby's gaan opvangen bij de geboorte. Maar dat het dan meegroeit. Bijvoorbeeld als jij verloskundige wil zijn, er zijn heus wel mensen die dat nog op een natuurlijke manier willen doen. Maar stel, bijvoorbeeld, er zijn niet genoeg verloskundigen en er is een probleem of weet ik veel. Er komen sowieso wel nieuwe banen mee. Met artificial intelligence. En ik kan even niet op het woord komen. Kijk, er zijn sowieso wel mensen die het nog op een natuurlijke manier willen. En mensen die het misschien helemaal niet zo willen. En er zijn heel veel er is een heel groot aanbod aan robots en niet-robots op de markt. En
onthouden. Probeer me even zo meteen op terug te komen. Ja, we hebben het dus eigenlijk over robots, of tenminste kunstmatige intelligentie op het gebied van werk. We gaan een beetje door elkaar heen, want Raoul die stelde net een vraag over in hoeverre maakt het ons leven nou echt beter. Tegelijkertijd hebben we het ook over werk. We hadden het net even over zorg. We hadden het daarvoor over dagelijks leven. Raoul, ik ga toch eventjes zeggen dat we straks aan het einde van dit debat terugkomen op deze vraag, want ik vind hem heel mooi. Maar ik zou toch nog heel even door willen gaan naar we hebben hebben over werk. Bijvoorbeeld ook op het gebied van liefde. Want dat zie je ook steeds vaker. Mensen die gewoon geen liefde kunnen vinden. Eenzaam worden en toch een partner willen hebben. Ja, het klinkt een beetje gek en een beetje raar om nu te zeggen. Maar een liefdesrobot, dat zou best wel eens kunnen dat dat in de toekomst komt. En sterker nog, ze worden al ontwikkeld. We willen straks misschien wel iemand die perfect is. Die robot die echt op een mens lijkt. Hè. Dan moet je niet aan zo'n stalen robot denken. Maar gewoon echt die eruit ziet als een mens. Is dat nou een goede ontwikkeling? Ja of nee? Flynn, ik ben wel benieuwd naar jouw reactie hierop.
Het is ten eerste, het is al heel apart als je over straat loopt met een robot. Maar dat is nog ineens er is al nu een soort van prototype van een menselijke robot. Met een soort van kunststof / weefsel. Maar die robot die kost 3 tot 4 miljoen om te maken. Dan heb je ook nog de software en dat kost heel veel stroom. En ja, de robot zelf die kost minimaal 1 miljoen. En ik denk eenzame mensen, ze kunnen best wel rijk zijn, maar ik denk niet dat een eenzaam iemand 1 miljoen vrij gaat stellen voor een liefdesrobot.
Oké, dus jij zegt eigenlijk, het kost gewoon te veel geld. Het is bijna zonde, want liefde kan je gratis krijgen, of niet?
Nou, niet per se. Nou, ik bedoel, de robot kopen kost geld en je kan geen mens kopen. Maar ik bedoel, het is anders.
Het is net iets anders. In ieder geval, als we straks massaal liefdesrobot gaan kopen, dan zijn we daar veel geld aan kwijt. En dat is volgens jou niet helemaal een goede ontwikkeling. Ik ben wel benieuwd. Ja, vertel, wat is je naam?
Ik wil graag anoniem blijven.
Mag ook. Anonieme man.
Oké, maar mijn vraag is nu, hoe wil jij liefde hebben met een robot?
Aan wie stel je de vraag?
Gewoon aan hem.
Aan de partij hier aan de overkant. Stel nog eens een keer de vraag.
Hoe wil jij liefde hebben met een robot?
Hoe wil jij liefde hebben met een robot? Ja, ik ben wel benieuwd. Wat denk jij, Samet?
Nou, ik wil mezelf voorstellen, ik ben Sammo. En ik vertegenwoordig het stelling, ik ben ermee eens. Nou, om te reageren, hoe kan je nou liefde hebben met een robot? Jullie kijken het specifiek met een robot. Maar je kan ook, niemand wil hier volgens mij eens liefde hebben met een robot, maar wel met een mens. Maar als je bijvoorbeeld AI gebruikt, dan kan je ook personen vinden. Bijvoorbeeld, ik kan zo op Tinder bijvoorbeeld, ik kan daar ineens op intypen. Dat ik bijvoorbeeld specifiek, ik hou van blondes of iets in dat weg. Nou, dan kan ik dat intypen. Dan krijg ik duizenden soorten meisjes te vinden die in mijn type vallen. En zo ontstaat er weer liefde.
Oké, mooi. Dus eigenlijk de kunstmatige intelligentie die jou helpt in die zoektocht naar die mooie blondine. Ja, oké, duidelijk. Dank je wel. Ja, een positieve ontwikkeling, toch? Die Tinder, inderdaad. Goed voorbeeld. Tinder, Happen, al die liefdesapps. Ook een vorm van, ja, toch wel een beetje een soort van kunstmatige intelligentie. Is toch hartstikke mooi, Flynn?
Ja, Melle. Oké, sorry.
nou, zijn meerdere Flynn's in dit debat?
Ja. Robots die zijn niet geprogrammeerd om gevoelens te hebben. Je kan geen gevoelens erin kwakken of zo. En als je bijvoorbeeld kinderen wil krijgen of zo, hoe ga je dat doen? Ik bedoel, ze hebben geen, je weet wel, dingen daarvoor.
Ja, zeg het maar. Nee hoor, nee. Ik zal je niet dwingen om het te zeggen. Maar in ieder geval zeg je, voorplanting is niet mogelijk met iemand die niet van vlees en bloed is. Ja.
En ze zijn dus alleen voor aanraken bedoeld. Dus niet, ze zijn niet voor liefde. Ze hebben geen gevoelens. Alleen voor seks en alles. Ja,
ja maar oké, Nassim, wat denk jij ervan? Ben je het er mee eens?
Nee, nou, sorry Melle, maar we hebben het hier over kunstmatige intelligentie die ons leven beter maakt op het gebied van liefde. En zoals apps en zo, zoals wat Sammo zei, dat het de echte liefde kan vinden. En we hebben het hier niet over dat we relatie willen hebben met de robot of intelligentie.
Ja, en toch ook denk ik dat wel misschien gaat gebeuren. Dat we op een gegeven moment, ja, nu lijkt het nog een ver van je bed show. Maar gaan we daar gewoon niet heen? Als we mensen kunnen maken, of robots dus, die precies lijken op mensen. Die gewoon bijna niet, nou, gewoon niet te onderscheiden zijn. En als we daar een relatie mee kunnen hebben, die perfect is, die niet vreemd gaat. Die geen ruzie met je maakt. Die gewoon ook nog eens het huishouden voor je doet. Die er altijd voor je is, een luisterend oor biedt. Niet naar andere mannen of vrouwen kijkt als die over straat lopen. Is toch heerlijk, zo'n perfecte robot. Esra.
Als je even het geld aan de kant zet en even gaat bekijken of dat wel eigenlijk mentaal goed is voor de mens, dan is het antwoord daarop nee. Waarom? Want je wordt er sociaal echt gewoon niet sociaal ervan. Je blijft bijvoorbeeld thuis met je robot of je gaat buiten met je robot. Je gaat daarna met je robot en daar met je robot. Wat is er nu gebeurd? Heb je vrienden om je heen? Nee, dat heb je niet. Ben je sociaal geworden? Nee, dat ben je ook niet. Is dat goed voor jouw mentaliteit? Nee, dat is het zeker niet. Want je sluit jezelf gewoon op en je zet jouw vertrouwen alleen in een robot die eigenlijk bijvoorbeeld gewoon een soort van niet eens weet dat jij bestaat.
Ines.
Nou, stel we zetten de robots in een groter getal en stel dat ze met ons in deze samenleving leven. Dan is je buurman misschien een robot en die daar tegenover je is misschien een mens. En dan leef je in een community van mensen en robots. En goed, Flynn zei al dat het zo'n 3 miljoen euro kost, toch? Of meer? Oké, met deze nieuwe banen kunnen er banen komen bijvoorbeeld voor het materiaal van de robot, van de samenstelling. Dat zijn dan weer miljoenen banen voor mensen. Dat kan dan weer goedkoper uitkomen. Bijvoorbeeld, computers waren ook heel erg duur eerst. Nu zijn ze gewoon €200, kan je een nieuwe computer halen.
Ja, dus misschien dat ze in het begin 3 miljoen kosten, maar op een gegeven moment gaan ze in de aanbiedingen, kan je ze gewoon kopen bij een benzinestation voor, ik zeg maar wat, een paar honderd euro.
Misschien, maar dat is dan heel ver in de toekomst. Maar ik denk dat er gewoon in 100 jaar of zo dat robots gewoon goedkoop zullen zijn.
Oké, we hebben het dus over het dagelijks leven waarin kunstmatige intelligentie voorkomt. We hebben het over werk gehad. We hebben het zorggebied besproken. Liefde. En dan ben ik wel benieuwd waar echt, nou ja, zo Stephen Hawking ons voor waarschuwde, is dat de mensheid wordt overgenomen dus door die robots. En zelfs misschien ook wel de mensheid kan gaan vernietigen. En dan bedoel ik ook echt letterlijk vernietigen. Veiligheid. Wordt dat nou, ja, gewaarborgd met die kunstmatige intelligentie of in de tastbare vorm van robots? Is het nou een goed ding of niet? Ik ben wel benieuwd wie daar iets over me kwijt wil. Yes, ik loop hier. Samo.
Ja, precies. Nou, laten we eerst realistisch blijven. Als we zeggen, zullen de robots ons aanvallen misschien? Misschien komt dat wel voor in jullie hoofd. Nou, dan krijgen jullie beeld robots met wapens op ons af. Nou, volgens mij kijken we te veel tv en films. We moeten gewoon realistisch blijven. Qua veiligheid, de robots en AI helpt ons heel goed met alles. Bijvoorbeeld, laat ik één voorbeeld geven. Defensie. Robots, nog één voorbeeld. Nou, als bijvoorbeeld een bom geplaatst wordt, gaat een mens naar daar toe of een robot? Zal jij een mens naar een bom toe brengen of een robot? Het beste is een robot natuurlijk. Want een robot die kan ontploffen, die mag kapot gaan. Maar een mens, dat zijn mensenlevens en die mag niet doodgaan.
Oké. Een robot kan gewoon helpen in tijden bijvoorbeeld van oorlog, door daar daadwerkelijk de bom af te laten gaan. En als hij of zij, nou ja, of eigenlijk het, daarbij kapot gaat, dan is dat niet erg. Een mens daarentegen wel. Daar wil op ingaan. Ja, wat is je naam?
Melle, ja.
Melle, yes.
Nou kijk, jullie zeggen dus net zo van dat er dus wel liefde kan ontstaan tussen een mens en een robot. Dus ik snap niet waarom je nu een robot in het slagveld gaat willen sturen. Want daar wordt dus ook voor. Die wordt dus ook geliefd.
Die wordt kapot gemaakt. Ga je op in, Samo.
Ja, nou, om te beginnen, er zijn niet maar één soort robots. Hè. Er zijn duizenden soorten robots die op duizend verschillende plekken worden neergezet.
Nou, het is niet zo dat die blondine van jou, dat die dan ook nog naar Syrië gaat om een bom te plaatsen.
En plus, ik wil daar ook nog verder in gaan. Het enige verschil tussen een robot en een mens is dat een mens gevoelens heeft en een robot niet. Maar misschien gaan jullie allemaal nadenken over de nadelen van dat. Dat een robot geen gevoelens heeft. Maar je kan ook voordelen ervan bekijken. Bijvoorbeeld een robot, als jij liefde met hem gaat krijgen, als je naar voordeel kijkt, hij zal jou nooit kwaad doen.
Hij zal jou nooit kwaad doen in de vorm van
slechte gevoelens voor jou heeft.
Ja, dus hij heeft geen slechte gevoelens, wat een partner van vlees en bloed wel zou kunnen hebben. Raoul, wat is hier op jouw reactie?
Nou, eigenlijk wil ik nog even terugkomen op Christine Vanne en het feit dat zij zei, er zijn ook apps die dan helpen om water te drinken of naar buiten te gaan. Maar kunnen we er dan ook niet spreken eigenlijk over dat die apps eigenlijk ons besturen? Want als die apps ons niet waarschuwen, wie let dan op ons? Dus eigenlijk zeg je dan al, AI let op ons en bestuurt ons eigenlijk al met opties, zoals ga naar buiten, ga eten of drinken. En creëren we dan juist niet die luiheid die we juist niet moeten creëren. En uit onderzoek is ook gebleken dat vooral ons lichaam zelf liefst de simpele weg wilt volgen. Namelijk lekker op de bank zitten, een beetje friet erbij of chippy. Maar niet naar buiten wilt gaan. En hoe gaan we dat voorkomen? Nou, zoals je al zei, misschien wil je een app hebben die dat dan voorkomt. Maar dan zeg je eigenlijk al, hun besturen ons leven.
Oké, duidelijk. Ja, inderdaad. Dat is al een paar keer inderdaad naar voren gekomen. Goed dat je het nog een keer aanhaalt. Alleen, ja, we hebben het we hebben het gewoon even specifiek nog over veiligheid. En ik hoor toch, als het gaat over zo'n een killer of een robot het slagveld insturen, dat klinkt eigenlijk hartstikke positief. Maar zijn daar ook negatieve effecten van te ontdekken? Ja, Flynn.
Zoals Samuel al eerder zei, een robot kan geen liefde voelen. Een mens kan liefde voelen, maar een robot niet. Maar als een robot liefde kan voelen, dat betekent dat het ook een zelfbewustzijn heeft. En als die robot zelfbewust is, dat hij naar een bom gaat en een vrij grote kans heeft om dood te gaan, dan kan hij daar misschien ook tegen verzetten en iemand anders opsturen. Of juist die bom expres laten afgaan. En dat kan ergere gevolgen hebben.
Oké, duidelijk. Esra, jij wil er iets aan toevoegen, hè?
Het gaat nu ook over veiligheid, toch? Wanneer we over veiligheid hebben, dan hebben we het meestal over van, ja, ik wil niet dat jij dit over me weet en dit over me weet. Maar met die AI, die krijgt dan juist toegang tot jouw privacy. En ik weet niet of jullie het weten van het spel Blue Whale. Misschien is het bij sommigen wel bekend. Maar het spel, dat is een site die zegt dan log jij daarin. En het is een soort van een Facebook. En dan, het is zeg maar meer gemaakt voor mensen die depressief zijn en niet zeg maar sterk in hun schoenen staan. En als jij dan bijvoorbeeld depressieve dingen gaat plaatsen en verdrietige dingen en zo, dan kan die computer daarin, hij kan kijken naar wat jij zegt en hoe jij je voelt. En daarna gaat die computer automatisch een berichtje naar jou sturen van, hey, wil jij dit spel spelen? En dat spel heeft ervoor gezorgd dat 16 meisjes van 13 of 14 zelfmoord hebben gepleegd. Is dit nu veiligheid of niet? Ik denk het niet.
Dit soort dingen kunnen gebeuren, maar het is ook nog steeds gecreëerd door een mens. Dit is dan een programma dat een mens heeft bedacht, zodat, ik heb dit ook gehoord, dit verhaal, en dat is dan door een man bedacht. En zijn doel was zodat mensen zelfmoord gingen plegen. Maar als we het hebben over robots, artificial intelligence in het algemeen, bijvoorbeeld heel veel mensen zijn bang dat ze ons gaan overnemen en dit dat, maar volgens Intel is het ook zo van, ze hebben geen intuïtie totdat jij ze het geeft. Zeg maar, het ligt ook aan het doel dat jij de robot geeft, hoe jij het programmeert en waarvoor je het programmeert. Als jij het bijvoorbeeld programmeert om te vermoorden, dan zal hij dat vast doen. En het is waar, robots zullen geen gevoelens hebben, maar ze kunnen het heel goed kunnen imiteren.
Oké, ja, we zijn bijna aan het eind gekomen van deze uitzending. We hebben het natuurlijk over kunstmatige intelligentie. En de stelling die we hebben behandeld luidt, kunstmatige intelligentie maakt ons leven beter. En daarmee wil ik ook dit debat eindigen om toch nog even terug te komen op de vraag van Raoul. In hoeverre verrijkt het nou eigenlijk echt ons leven, hè? Dus we hebben verschillende onderwerpen gehoord. Als het gaat over werk, zorg, liefde, dagelijks leven, veiligheid, zowel fysiek als de abstracte veiligheid, ben ik toch wel benieuwd in hoeverre, en ik wil graag twee laatste slotpleidooien horen. En ik geef een eerste kans, in eerste instantie geef ik het woord aan het Voorkamp, die zeggen ja, kunstmatige intelligentie maakt ons leven beter. Ik zou graag toch willen, vanuit die gedachte, is het nou een goede ontwikkeling? Ja of nee? Verrijkt het ons leven, die kunstmatige intelligentie? Xinovanne, ik geef jou het laatste woord. En ik zou je graag willen vragen, het slotpleidooi, helder en bondig te formuleren.
Ja, het maakt ons leven beter. Omdat iedereen kijkt nou steeds van naar AI. Maar we vergeten dat er ook de mens gewoon nog achter zit. Dus alles waar hij voor wordt geprogrammeerd is door de mens. We kunnen ook gewoon zeggen van, wil het specifiek hiervoor doen. En dat maakt dus ons leven beter. Als we dus ervoor gaan dat we het verder dus ontwikkelen, dat het dus tegen ons kan keren, is dat ook helemaal aan de mens.
En het laatste slotpleidooi aan de kant van het tegenkamp. Ik geef het woord graag aan Joelle. Je hebt het laatste woord. Laat je stem horen, luid en duidelijk. Kunstmatige intelligentie maakt ons leven niet beter, zeg jij.
Het maakt ons leven niet beter. Na dit hele debat, het enige wat ik heb gehoord is van de voorpartij, is dat het ons leven eigenlijk makkelijker probeert te maken. Maar we denken alleen maar in het nu. Nu krijgen we allemaal aanbevolen dingen. Nu krijgen we een app die zegt dat we water moeten drinken. Nu hebben we een computer die binnen 10 seconden 1000 miljoen artikelen kan laten zien over het onderwerp waarom jij het hebt opgezocht. Maar maakt ons dat niet luier als mens? Waarom zijn wij gemaakt om voor onszelf te zorgen? Waarom hebben wij artificial intelligence nodig om ons leven beter te maken? We kunnen toch ook prima zelf?
Oh. Met deze laatste woorden van Joelle zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Je luisterde naar Radio Lab No Excuse, het programma waarbij we met middelbare scholieren op onderzoek uitgaan en daarna daarover met elkaar in gesprek op de radio. Vandaag ging het over kunstmatige intelligentie en dat deed ik met de leerlingen van 4 HAVO Metis Montessori Lyceum voor de laatste keer. Laat je horen! Dank jullie wel, fijne leerlingen van het Metis Montessori. Hartelijk dank voor jullie deelname. Ik zou graag ook nog willen bedanken mijn collega Arno Naren. Natuurlijk ook de docenten van het Metis Montessori, Eva en Helene. Mijn naam is Marjolein en tot slot dank ik jou, luisteraar, voor het luisteren naar Radio Lab No Excuse. Tot de volgende keer.